Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis. Welkom Ferdy, wil jij jezelf voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Ferdy ten Ham, 68 jaar. Ik woon in Nieuwegein met mijn vrouw. We hebben samen twee kinderen. We hebben een zoon van 37, een dochter die anderhalve week verder 35 wordt en die op de helft van de zwangerschap zit, van de eerste kleine. En dat dus eigenlijk zo'n beetje. En ik kom uit onderwijs. Ik heb bij het voetbal gewerkt. Dus dat is even heel kort in een notendopje.
Mooi, dankjewel. En dan wil ik jou eerst feliciteren.
Dankjewel.
Met een kleine...
Zoon.
Ja. Prachtig is dat, hè?
Nou, ik moest er heel erg aan wennen. Ik had gedacht, ik ga nooit opa worden. En ik had ook zoiets van, wil ik wel opa worden? Ja, ik weet niet. Ik voel me nog helemaal geen opa, laat ik het zo zeggen. Maar ik begin er wel aardig in te groeien.
Jawel.
Ja, dus ik kijk er wel naar uit.
Ja, zeker. Ja. Oh, ja, prachtig. Ja, ja. Prachtig. Nou, ik wens je een hele mooie tijd toe.
Ja, dankjewel.
Ja, maar we gaan even terug in de tijd. Iets ouder dan baby's. Op een dag word je 4 en mag je naar school. Mm-hmm. En hoe was jouw... hoe was dat voor jou? Of eigenlijk, misschien wil ik nog eerder vragen van, was jij een dromer of een denker? Eerder een voeler of een doener? Dat kan eigenlijk of vanaf baby af groeien, wat je ouders zagen? Of
ik denk dat ik vooral een dromer was. Ja, ik denk dat ik wel vooral een dromer was. Ook wel ik was ook wel gevoelig, ik was ook heel verlegen. Ik was echt een verlegen jongetje. Op de kleuterschool, maar op de basisschool verder ook. Ik was niet iemand die snel zijn vinger opstak of die het voortouw nam. Ik ging een beetje mee in de flow. Ja, ik zou ook niet snel mijn vinger opsteken in de klas als ik het niet zeker wist. Nee.
Dat vanaf het begin al aan?
Ja. En dan denk ik ook wel, heb ik eens gedacht van, is er dan iets gebeurd waardoor ik dat ben kwijtgeraakt of niet gehad heb? Of, ik weet het niet precies. Maar ik vond het in ieder geval nooit fijn als ik dan bijvoorbeeld een antwoord gaf en het was niet goed. Dan had ik zoiets van, oei, als een soort falen of van, wat vindt iedereen hiervan?
En hoe reageerde de klas? Weet je daar nog iets van? Of op elkaar sowieso? Misschien niet specifiek op jou, maar hoe werd erop gereageerd als iemand het niet helemaal wist?
Nou ja, het gebeurde wel eens natuurlijk dat er gelachen werd. Maar dat zit niet echt heel bewust in me, van dat met me meegesjouwd heb of zo. Nee, absoluut niet. Nee.
En uit wat voor soort familie kom jij? Wat voor gezin van oorsprong?
Nou, mijn ouders, ik ben in Zeist geboren. Hebben we 2,5 jaar gewoond, toen zijn we naar Utrecht gegaan. Ik heb een oudere broer, 2,5 jaar ouder. Ja, we waren eigenlijk een heel een warm gezin. Mijn vader en moeder gingen vaak met ons naar het bos. Of in combinatie met naar oom en opa toe, die ook in Zeist woonden en in Amersfoort. En dan gingen we meestal wel iets doen. Zomers gingen we er vaak op uit. Wat in die tijd, denk ik, misschien wel bijzonder was. Ik ken wel heel goed, toen we op een gegeven moment verhuisden naar de Oud-Wulvelaan in Utrecht. Toen hadden we boven 4 hoog, kon je zo naar beneden kijken. En in die tijd waren er bijna nog geen auto's. En wij waren een van de eerste mensen die een auto hadden. En dat weet ik nog, dan zag je dat witte dak van die Renault Dauphine daar staan. En zo van, dat was gewoon iets heel bijzonders. En daarom konden we er natuurlijk ook op uit.
Oh ja, kon je makkelijker
bewegen.
Dan een ander, ja. En was je broer je grote vriend?
Nou, wij trokken eigenlijk altijd wel ons... eigen plan. Hij had andere vrienden dan ik, dus qua leeftijd ook wel logisch. Maar ook wel vaak, ander soort vrienden. Hij kwam, laat ik het zo zeggen, er was bijna altijd iets met mijn broer. Bij mij ging alles heel soepeltjes op school, eigenlijk geen problemen. En bij hem was er altijd iets. En vaak was het dan ook door zijn toedoen, of ze moesten op school komen, of roep het maar. Dus Ja, nou ja, ik had er nooit zo'n contact mee. En dat is tot op vandaag de dag aan toe ook nog
Die zijn totaal gewoon heel anders.
Anders, heel anders. Mm-hmm. Qua uiterlijk heel anders, qua innerlijk heel anders.
Ja, met een familie, die krijg je, hè?
Ja, die krijg je. En gelukkig kunnen we onze vrienden kiezen. En daar ben ik heel gelukkig mee.
Ja, oh mooi, ja. Mooi. En heb je nog een herinnering aan de tijd van de basisschool voor jou?
Ja, wel een paar, denk ik. Ik had toch wel een bepaald clubje waar ik mee optrok. Wat ik me nog wel goed herinner, in klas 5, in groep 7, ben ik een keer allemaal over de klas uitgetrokken, omdat ik niet snel genoeg ging. We moesten naar school zwemmen en ik was nog wat aan het zoeken of zo. Ik weet niet precies wat, maar nou, kennelijk had meester Krans niet het geduld die dag. Want ik ging... Het was een lange man, dus mijn oor moest ook nog wat omhoog. Dus zo ging ik in de klas, dat weet ik nog heel goed.
En daar werd vroeger niks van gezegd, hè?
Nee.
Heb je het thuis verteld?
Ja, vast wel, maar dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik weet ook nog wel, in klas 6, dat was meester Buik, dat was het hoofd der school. En die zat vroeger nog op zo'n verhoging en die zat gewoon zijn sigaartje te roken. Ja, kun je ook niet meer voorstellen.
Nee.
Nee. En dat was toen heel gewoon. Ja, ja.
Ja, sommige dingen veranderen.
Ja, gelukkig maar.
Maar andere dingen blijven toch ja. Nog heel erg hetzelfde.
Ja.
Daar komen we nog wel op terug. Maar eventjes naar de basisschool. Heb jij ook nog in een musical meegedaan? Weet je dat niet meer?
Oh, ik weet niet of wij een musical hadden. Ik denk het haast niet. Althans, ik weet er echt helemaal niks van.
Nou, dan
weet je,
dat is het
gekke dat ik sommige dingen, die ben je zo kwijt. Of dan zie je een foto en denk je dan komt er wel weer wat boven. Maar ik zou het echt niet weten. Nee.
Maar toen ging jij naar de MAVO.
Ja, ik ging naar de MAVO op Domplein. Echt een heel oud gebouw. Dus echt, zeg maar, naast de Dom. En... Ja, dat vond ik heel spannend, want ik was wel dat verlegen jochie nog steeds. En dan sta je op zo'n plein met allemaal nieuwe leerlingen erbuiten en dan denk je van, en nu? Nou, gelukkig zag ik daar een jongetje wat ik kende van het voetbal, dus daar ging ik maar bij staan. Maar ik weet wel dat die eerste periode, ja, dat vond ik wel lastig om daar je rol te bepalen. En ik bleef altijd wel op de achtergrond. Ik keek het wel aan.
Ja. Werd je geplaagd?
Nou ja, wel eens om een lengte inderdaad. Ik weet nog wel dat, ik weet niet meer of dat op de MAVO of de basis of de lagere school was. Maar bij gym stond je altijd op lengte.
Mm-hmm.
Nou, 3 keer raden wie er vooraan stond. Ja, dat was ik. Want het ging van klein naar groot. En je had toch wel het gevoel van als je vooraan staat, ja, dat toch, dat je toch wel op, ja, letterlijk, denk ik ook wel figuurlijk opkeek naar die anderen. Maar... Ik kon alles heel goed compenseren, want ik was heel lenig, sportief en snel. Dus daar voelde ik me wel oké in. Nee, ja, en misschien nog wel eens af en toe om de achternamen van ten ham, plakje ham en dat soort dingen.
Natuurlijk, ja. Voor de hand liggend
eigenlijk. Ja.
Ja,
want wij wilden onze dochter eigenlijk eerst Bo noemen. En toen zei ik van, dat wordt Bo ten Ham, Bo ter Ham. Moet je niet doen.
Nee,
gaan we niet
heel
doen.
Slim, heel
nee,
slim.
Gaan we niet doen.
Toch wel, ja. Ik bedoel, natuurlijk kan haar karakter zorgen dat niemand dat zou zeggen, maar het is toch, de kans is toch wel groot.
Ja, daarom.
Ja, slim. Toen ben je naar de MAVO, wat heb je toen gedaan?
Toen ben ik naar de HAVO gegaan. En de HAVO die zat toen bij de Jan van Nassau.
Oh, ja.
En de Jan van Nassau, dat was zeg maar de bovenbouw HAVO en de Pedagogische Academie leerjaar 1, 2 en 3.
Ja.
Dus daar ben ik in leerjaar 4 ingeschoven. En eigenlijk weer een beetje hetzelfde proces. Zo van, ik kom wel als het verlegen jongetje binnen. Van oké, want iedereen was weer zeg maar zo'n beetje zo goed als nieuw. Er was bijna, ik geloof 1 of 2 die je kende van mijn vorige school die er ook heen gingen. Maar ik heb daar wel een hele, hele leuke tijd gehad. Daar hadden we op een gegeven moment echt een vriendenclubje. Daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Die was dus blijven zitten in de 4e. En zij zat weer in de 4e en toen kwam ik in die 4e en...
Nou, dat werd in één keer leuk.
Nee. Ik heb echt mijn best moeten doen.
Oh.
Ja, want ze was best wel geliefd ook bij anderen en ook bij hogerejaars. Dus ik heb echt mijn best moeten doen om haar binnen te hengelen. Dat op een gegeven moment in dat vriendenclubje waar zij dan ook zat... Nou, dan gingen we wel eens bij kaarten, bij die of die. En ik bracht het dan altijd op mijn brommetje in huis. Dat de moeder zei van, wat is dat toch een lieve jongen. Hè? Die brengt jou iedereen. Dus die heeft eigenlijk er een beetje voor gezorgd dat dat op gang gekomen is. Want zij had nog niet echt die gevoelens in het begin. Nee.
Mm-hmm. Of had ze het niet door ook?
Misschien ook nog niet helemaal. Maar zij Nee, maar zij had ook wel, dan had ze wat met die en dan had ze wat met die. Mm. En dus ja.
Hmm.
Dus ja.
En wat goed. Een stabiele factor.
Ja, ja, uiteindelijk.
Ja. Ja, oh mooi, mooi. En nog steeds, dat is mooi samen.
Ja, ja, we zijn 46 jaar getrouwd inmiddels. Kijk. Ja, dat is best lang.
Ja, zeker. Ja. En twee mooie liefdescreaties hebben we gekregen.
Ja, ja, ja. Ja.
Hey, voor we daar verder gaan, hoe verliep jouw schoolcarrière verder? Want ja... Je bent nu wel een heerlijk eigenwijs jezelf, maar ja. Hoe is dat gegaan?
Nou ja, de pedagogische academie gedaan dan. Moet je werk zien te vinden.
Mm-hmm.
En dat vond ik in Bilthoven, de Julianaschool. Daar heb ik 3 jaar gewerkt. En dat was eigenlijk heel leuk. Het was een hele leuke school. Het was ook heel bijzonder. Er zat eigenlijk een gedeelte van het team wat ouder was en een gedeelte van het team wat jonger was. En ik hoorde dan uiteraard bij het jongere gedeelte, de jongste. En daar heb ik zo'n leuke tijd gehad. En daar had ik een collega, Herman. En ja, dat was echt mijn voorbeeld. Zoals hij les gaf, zoals hij met de kinderen omging, zoals hij de kinderen zag. Zoals hij over onderwijs dacht. En ja, daar heb ik zoveel van geleerd in mijn eerste jaren.
Heb je er nog een herinnering aan, een concrete herinnering die je wilt kunt delen?
Hij deed heel veel met muziek ook.
Mm-hmm.
En dat vond ik geweldig. Want ik had zelf zeg maar vanaf mijn 13e denk ik. Ja, heb ik accordeonles gehad. En vanaf mijn 15e kreeg ik pianoles bij. Dus ik had ook wel wat met muziek. En dat vond ik gewoon heel leuk. En hij had ook heel veel creatieve oplossingen van... Hoe kan ik dit kind in beweging krijgen? Of hoe kan ik de groep... Een groep maken door allerlei beloningssystemen of zo. Ik heb hem denk ik ook zelden kwaad gezien. Hij kon het gewoon zo managen dat het goed ging. En dat, ja, dat vond ik geweldig. En ja, we hebben altijd ontzettend goed contact gehad en gehouden. En ja, we hebben fantastische dingen meegemaakt. Nog heel goed. We hadden een keer een ouderavond. En toen... gingen we meestal iets eten na schooltijd. En je had toen daar de Bonte Koe, heette dat geloof ik, in Bilthoven. En dan gingen we dan, helemaal als zoiets, gaan we even eten, dus eten. Maar ja, een wijntje erbij. En, wij weer heel vrolijk naar de ouderavond toe. Nou, we hebben echt hele, hele gekke dingen meegemaakt. Dat was gewoon echt een leuke tijd. Heel leuk begin. Ook, ja, leuke groepen. En, nou, daarna ben ik naar Nieuwegein verkast. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Eigenlijk op een school die net begon. Dus die heb ik helpen opbouwen. En daar heb ik eigenlijk alle groepen gehad. Van groep 3 tot en met groep 8 gedaan. En begonnen met groep 3, 4, 5. Omdat het natuurlijk nog heel klein was. Mm-hmm. Ook heel veel van geleerd.
Op je ene van scholen en doen ze dat gewoonlijk, hè? Al 3, 4, 5. Maar bij jou was het dus natuurlijk een noodgedrongen.
Ja, want er waren nog maar weinig kinderen. Dus ik begon, geloof ik, met 15 en aan het eind van het jaar had ik 39.
Dat is wel veel, dat hè?
Was best, ja, was best, ja, was best heel veel.
Ja.
En ik heb het geluk gehad, ook altijd moet ik zeggen, dat ik op de scholen in de klassen die ik had, heb ik altijd een instrument gehad. Op de Julianenschool hadden ze nog zo'n oud traporgeltje, zo'n harmonium. Maar het jaar erop kwam er een piano, kreeg ik piano in mijn klas. En op mijn nieuwe school had ik ook weer een piano in mijn klas. Of nee, toen heb ik eerst harmonium nog mee verhuisd. En later kwam er een piano. Dus ik heb altijd heel veel met muziek gedaan met kinderen. Of als ze aan het toets aan het maken waren, gewoon heel zachtjes op de achtergrond gespeeld. Zo van,
geweldig.
Nou, dat soort dingen.
Ja, want dat doet iets met het brein, hè?
Dat
helpt. Ja, prachtig.
Ja. En ook gewoon natuurlijk gewoon lekker met de muzieklessen, lekker zingen en... Nou, ik heb toen in die tijd ook drie musicals geschreven. Voor de eindgroepen gedaan en zo. Een Sinterklaas musical gemaakt. En dat was gewoon hartstikke leuk om te doen.
Ja. Het is te zien.
Ja, daar krijg je energie van. En ja, dat is gewoon leuk om met elkaar te doen dan. Ja.
Ja. En wat is je vervolg geweest? Ben je dat altijd blijven doen?
Nee. Ik ben net als mijn vader en moeder, die zijn veel verhuisd van huis. Ik van school. Ik ben, na Nieuwegein 10 jaar ben ik naar Vianen gegaan. Speciaal basisonderwijs heb ik 7,5 jaar gewerkt. Toen ben ik naar Ottoland.
Hoe was dat? Het speciaal?
Nou, dat was even wennen. Ik heb echt een jaar moeten acclimatiseren, wennen. Ik had in het begin zoiets, het eerste jaar, Ik loop hier een beetje politieagent te spelen. Mm-hmm. Maar ik zat nog een beetje in de modus van de basisschool kinderen. En uiteindelijk kreeg ik door van oké, maar hier wordt iets heel anders gevraagd.
Maar was dat een andere leeftijd dan? Of was
het nee, het was ook een basisschool. Okay, yeah. Alleen natuurlijk heel andere reacties van kinderen. Ja. Zo van oké, ik moet die bijstellen. En ik moet ook heel duidelijk zijn. Ik moet heel duidelijk grenzen aangeven. Maar aan de andere kant oppassen dat ik niet te veel ruimte geef. Want dat kan niet. Vanaf die tijd ben ik het eigenlijk een soort van liefdevolle begrenzen gaan noemen. Van ik moet begrenzen, maar op een liefdevolle manier. Zo van, ik moet in relatie blijven met die leerling. Ik moet ze niet kwijtraken.
Ja, mooi. Ja.
Dat. En ja. Dat heb ik echt in die periode geleerd. En daar heb ik 7,5 jaar gewerkt. En toen ging ik naar het landbouwonderwijs in Ottoland. Daar zochten ze iemand in het LWO-onderwijs, heette dat toen nog, leerlingen ondersteunend onderwijs. Eigenlijk een coördinator. Nou, dat werd ik niet. Maar zeiden ze, we vonden het wel een heel interessant gesprek met jou. We willen het heel graag hebben. We hebben nog een vacature wiskunde. Ik zei, nou, joh, moet je weten. Wiskunde is nou net mijn Achilleshiel. Ja, dat maakt niet uit. Als je hem gewoon maar zorgt, het niveau is niet zo hoog. Gewoon zorgen dat je 2 bladzijden vooruit bent. Dan komt het wel goed. Dus daar ben ik zo binnengekomen, heb ik gedaan. Dat was ook erg leuk.
Ja?
Ja.
En wat was speciaal aan die kinderen? Want het is toch wel weer een... die kiezen heel specifiek. Kon je iets kenmerkends wat jou gewoon is opgevallen? Of was het... Want het zijn toch anders dan stadskinderen?
Ja, nou dat kon je vooral heel goed merken. Ze waren ja, toch vaak wel toegankelijker. Ook wel vaak wat... hoe zeg ik dat... Ja, ze waren toegankelijker. Dat vond ik. Ze lieten zich makkelijker helpen. Mm-hmm. En het was gewoon de wereld van het landbouwonderwijs, zeg maar. Van, ja, ik had een prachtig lokaal in de zin van... Je keek over de landerijen uit, je keek naar de koeien, je keek naar de schapen. Het gaf ook iets rustgevends. Het was iets van, we doen het met elkaar. Dat gevoel.
Mooi. We doen het met elkaar. En dat is natuurlijk ook wat de natuur doet,
ja,
hè?
Ja, ja.
Het is heel
ja.
circulair, dus het is ook ja. met elkaar. Oké, ja. maar allemaal fases.
Ja.
Iedereen draagt een stukje bij, ja, kan ik ja, me voorstellen.
Ja, ja, ja.
Mooi. En de wiskunde, dat ging wel?
Nou, ik moet zeggen, het was wat dat betreft niet mijn leukste onderwijstijd. Ik had er niks mee, dus maar ik deed het maar. Dus, nou, maar het andere maakte ook heel veel goed. En ook, ook gewoon toegeven, jongens, hier komen we even niet uit. Die laten we even liggen tot de volgende keer. Nou, en dat is ook mooi.
En met wie ging jij hulp halen dan?
Ja, er waren natuurlijk nog meer wiskundedocenten die dat wel wisten.
Oké.
Ja.
Nee, dan heb je gelukkig
backup. Ja, ik was niet de enige.
Ja. Nou, oké. En nog vervolg?
Ja. En toen dacht ik van, nou, want dit was natuurlijk ook wel weer een soort van leerlijke ondersteunend kinderen die toch wat extra's nodig hadden. Mm-hmm. Toen ben ik naar het Kalfscollege geweest in IJsselstein. Toen kreeg ik een MAVO-HAVO-klas. Ik denk, nou, dat wil ik ook wel eens meemaken. Nou, daar heb ik een jaar gezien. Daar vond ik niks aan.
Oh.
Nee.
Want?
Nou ja, je kan veel beter in het speciaal onderwijs werken, dacht ik toen. Want daar kun je nog mee in gesprek. Dit waren echt, nou, echt moeilijke kinderen. Dwarse klassen. En, dat was het vooral, het management dat draaide niet goed. Je kreeg geen ondersteuning. Als een leerling er een keer uit moest, was er wat mee was. Er was geen backup.
Hmm.
En toen had ik zoiets van, maar dit wil ik niet. Dit kan ik ook niet gaan veranderen.
Dat is eerder dus losse zand. Losse zand in plaats van alles is verbonden.
Ja, ja, ja.
En dit is los zand.
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Dus daar was ik snel klaar mee. En waar ben ik toen heen gegaan? Oh ja, toen ben ik naar SVO De Linie gegaan. Voortgezet speciaal onderwijs. Nou, en daar voelde ik me thuis. Daar had ik een soort van eigen klasje. Want... MAVO-HAVO, dan krijg je gewoon iedere keer een klas voor je neus.
Klopt.
En ik gaf daar muziek. Dat is natuurlijk niet het meest... En ik had een collega. En die werkte, wat deed die? Met xylofoontjes en zo. Ja, brugklassen, pubers en xylofoontjes. Dat is niet echt een... En dat is niet mijn ding. Dus ik ben op mijn manier les gaan geven. En niet met die dingen. Maar ja, dat vond mijn collega wat minder. De leerlingen vonden het wel heel erg leuk. Maar voor die leerlingen was het ook lastig, want die kwamen in een veel vrijere situatie. En sommigen kunnen daar niet tegen. Die gaan dan poink, poink. Maar op de Liti, dus voor het speciaal onderwijs, dat voelde ik me weer als een vis in het water. En daar heb ik ook nog 7,5 jaar gezeten. En toen ben ik ambulant begeleider geworden.
Kijk aan.
Bij de Pels.
En ondertussen ben je altijd blijven spelen. Piano blijven spelen, ja, voor jou. Begreep ik.
Ja,
ik heb ook
ja,
hele mooie stukken gehoord.
Ja, 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 dat doe ik nog steeds.
Ja, prachtig. Ja. Echt prachtig. En je hebt nog een andere carrière. Tenminste, nog een ander stuk begeleiding.
Ja. Ja, in 2005. Mm-hmm. Nee, moet ik zeggen in 2003 denk ik. Had ik met mijn zoon Joram had ik een seizoenkaart bij FC Utrecht. En het tweede jaar dat we dat hadden, toen zei hij op een gegeven moment, ze zoeken een nieuwe stadionspeaker. Hij keek altijd op de site. En toen ben ik dus daar de stadionspeaker geworden. Ik heb erop gereageerd. Eerst dacht ik van, ja, moet ik daar nou mee? Maar ja, ik ben dan wel nieuwsgierig vanuit. En dan ga ik er toch op reageren. En ik denk dan van, nou, ik kan zelf kijken wat ik ermee wil of niet. En toen ben ik vanaf 2005 stadionspeaker geworden tot heden aan toe. En toen ik daar eenmaal liep als stadionspeaker, dacht ik van, hey, jullie hebben ook allemaal jeugdelftallen. Wat doen jullie ermee met het onderwijs, die kinderen? Waar zitten die op school? Ja, die zaten een beetje op hun eigen school. Vroeger hadden ze wel eens wat iets, een plannetje, maar nee, eigenlijk niks. Ik zei, nou, ik heb er wel ideeën over. Ik zeg, zal ik dat eens op papier zetten? Nou, dat was goed, dus ik heb een plan gemaakt en dat afgegeven. En dat hebben ze daar in het managementteam besproken. En die hadden zoiets van, nou, dus ik had zoiets van...
Interessant.
Ja, interessant. Dus ik had zoiets van, nou, jullie moeten een studiecoördinator benoemen. En die moet dan gaan zorgen dat er, zeg maar, balans komt tussen school en de voetbal, zal ik maar zeggen. En ja, misschien dat je dan ook met partnerscholen moet gaan werken. En nou, toen kwam er vacature studiecoördinator voor 20 uur. Toen dacht ik, nou, zal ik eens solliciteren? Nou, dat werd ik dan uiteraard. Want
ja.
En toen ben ik wat minder gaan werken als ambulant begeleider.
Mm-hmm.
En,
was er een verschil? Wat is de uitdaging als je met die jongens werkt die dus eigenlijk heel erg gedreven zijn?
Die is moeilijker. De uitdaging is groter. Want
hun focus ligt ergens anders,
ja,
natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja, deze kinderen, en niet iedereen, ik praat nu even algemeen, maar natuurlijk, de meeste die hebben echt een beeld van ik word profvoetballer.
Mm-hmm.
En dus de tunnelvisie van ik word profvoetballer. Ja, school is niet zo belangrijk meer. Ja. Want ik word profvoetballer.
Ja. Die hebben die droom,
ja,
heel
die
duidelijk.
Hebben echt hele duidelijke, ja, droom naar het voetbal toe.
Ja.
Nou ja, mijn verantwoordelijkheid was dan van, nou ja, wat ik deed, ik ging naar de scholen toe in gesprek met de coördinatoren daar, ook met de spelers, van hoe gaat het, hoe zijn de resultaten. En op een gegeven moment heb ik partnerscholen kunnen krijgen. We hebben nu, ja, ik zeg nog, ik werk er nou niet meer natuurlijk als... maar er zijn partnerscholen in Leidse Rijn, het Oosterlicht College Vianen en Nieuwegein, dat zijn de partnerscholen. Ja. Daar moeten ze dus naartoe. Nou, we hebben het qua vervoer geregeld. En ik kwam daar dan, zeg maar, iedere week op de school om de leerlingen door te spreken. Of hoe gaat het met vervoer in de school? Zijn ze op tijd? En om dan ook met spelers te kunnen spreken van, ik hoor dat je in de klas je niet goed gedraagt. Ik zeg, jij bent een uithangbord van FC Utrecht. Hè? Jij mag eerder weg van school. Dat wordt gefaciliteerd. Van jou wordt verwacht dat jij je gedraagt zoals het hoort hier binnen de school. Wat ze van je verwachten.
Ja, mooi.
En nog wat extra's.
Ja, mooi.
Want jij bent wel ons uithangbord.
Mm-hmm.
Als jij je niet gedraagt, dan is het, ja, dat FC Utrecht. Nou, en daar steeds een beetje tussen...
Nou, die balans zien te creëren, tussen geven en nemen.
Ja.
Hè? Zo van, je krijgt wat, maar geef dan ook wat terug.
Ja.
Mooi,
ja,
mooi, want het is heel mooi dat ze daarvan ook bewust worden. Want...
Nou ja, dat vooral. Hè? Word je er bewust van? En word je er ook bewust van, oké, je bent nu, zeg maar, in onder 14... Dan heb je nog een hele lange weg te gaan naar betaald voetbal.
Mm-hmm.
Maar ook nog een hele lange schoolweg. Je kan niet zomaar zeggen van, ik stop ermee. Nee, je moet gewoon naar school, net als iedereen. En jij hebt ook gewoon de dingen waar je aan moet houden, net als iedereen.
Ja.
Eigenlijk jij nog een stapje extra. Want ja, het is niet makkelijk, want je moet heel vroeg op. Als jij uit, noem maar wat, uit huizen komt, dan moet je misschien wel om 6 uur opstaan. En dan moet je op de opstapplek moet je staan voor het busje. Dan ga je naar school. En van school dan ga je naar het trainingsveld. En van het trainingsveld word je naar huis gebracht. En dan is het weer 6:30. Dan ben je 12 uur verder. En dan moet je nog eten. Dan moet je huiswerk nog maken. En dat gaat zomaar door. Dus, en andere kinderen, die zijn naar school lekker vrij. En die kunnen relaxen hun huiswerk maken. En, dus er wordt heel wat van je gevraagd.
Ja. En dat is natuurlijk ook de start van, er blijft, hoe hoger je komt, hoe meer er van je gevraagd wordt natuurlijk.
Ja,
hè? Dat denk ik ook deels.
Ja,
En werd er dan ook al meteen aandacht besteed aan het samenwerken? Want je natuurlijk als team, ik bedoel, het zit er natuurlijk best wel in mijn optiek ook wel. Natuurlijk jongens die denken van, hé, Ik ben het. Ja. En je bent natuurlijk als kaars concurrent, collega's.
Ja, maar dat is zo. Dat voelen de jongens ook heel erg. En die vinden het ook soms lastig als ze bijvoorbeeld geblesseerd zijn. Want dan speelt er iemand anders op mijn positie.
Hmm.
En misschien is die wel op een gegeven moment beter dan ik. En ik moet hem weer terugknokken. Dus er gaat met name erg veel in die kopjes om.
Ja.
Ik ben nu een speler van Vitesse aan het begeleiden op een basisschool in Utrecht. En die heeft een angststoornis ontwikkeld. Dus die is nog maar hele kleine deeltjes op school. En die komt ook naar school voor mij dan. Dan merk ik ook, dan zeg ik tegen hem van... Hij traint nog wel, maar hij was laatst ook ziek. Van, hoe voelt dat dan voor jou dat je niet kunt trainen?
Mm-hmm.
Ja, dat vindt hij heel vervelend. Want, wat we net zeiden. In april krijgen ze te horen, ga ik door. Ja. Net als op een school, ga ik over of niet over, bij wijze van spreken. Dat is zo'n spannende periode voor de jongens.
Mm-hmm.
En dat heeft zoveel invloed op hun presteren op school soms ook.
Maar misschien wel een hele toekomst. Een toekomstbeeld over zichzelf.
Ja, dat is echt... Dat wordt gewoon heel, heel erg onderschat. Ik zeg wel eens ook op de club zo van... jongens, denk erom, het is niet de paar schoenen die we inruilen. Het is een mens met gevoelens en daar moet je rekening mee houden. Daar moeten wij als club onze verantwoordelijkheid ook in nemen.
Ja.
En dat was...
Een nee is, ik wil niet zeggen een nee tegen jou als persoon, maar nee. Tegen wat we nodig hebben om, om dit draaiende te houden eigenlijk.
Ja.
Maar dat is ook best wel een hele les. Harde,
dat is het zeker.
Ja. Ja. En doe je ook aan de meidenvoetbal? Heb je daar ook
Nee. Wij hadden bij FC Utrecht geen meisjesvoetbal. En dat is er ook nog niet, begreep ik. Maar misschien dat dan nog komt. Nee.
Oké.
Nee.
En jij bent, ik ga toch even verder in het verhaal. En dank je wel voor dit stuk, want het is heel interessant. Je hebt zelf ook 2 kinderen.
Ja.
Zijn die jullie voetsporen gevolgd of helemaal iets anders gaan doen?
Nee, Meerte, onze dochter. Laat ik bij Joram beginnen. Die was het oudste, dus die had eigenlijk de eerste keuze om zomaar. Nee, niet. Die heeft helemaal niks met onderwijs. Die vindt het af en toe maar stom. En een beetje van, stom in de zin van... Ja, maar zitten jullie daar nou 3 uur over te vergaderen? Wat een flauwekul. Dat is toch niet nodig? Die ziet heel veel dingen. Dat kan toch praktischer? Dat kan toch beter ingevuld worden? Dus die is online marketeer. En die is met data-analyses bezig. En dat soort dingen meer om bedrijven zeg maar in het licht te zetten. Ook heel mooi. En Meerte die is begonnen met sociaal-pedagogisch werk of zo. Dat vond ze niks na een half jaar. Die is toch naar de PABO gegaan. Die is ook voor de klas komen te staan. En die is toen op een gegeven moment bij het loodsonderwijs terechtgekomen. En het loodsonderwijs, dat is voor kinderen die zeg maar echt eruit vallen. En die daar tijdelijk worden opgevangen. En dat heette vroeger in Nieuwegein heette dat de box.
Ja, dat is wel
goed. Ja, en dus daar is zij gaan werken. Locatie in huizen eerst. En dan kreeg ze dan kinderen of ze moest naar een basisschool toe om eerst te kijken, te observeren. En dat vond ze heel leuk. En ik zag al en ik hoorde al haar verhalen van, je hebt je goed ontwikkeld meisje. Ik ben heel trots op jou, hoe jij bezig bent en wat je doet. En hoe duidelijk je bent naar kinderen. En nu heeft haar leidinggevende naar haar gevraagd, een dik half jaar geleden, van Meerte, we gaan een nieuwe locatie starten in Nieuwegein. Ik wil dat jij die gaat leiden. En Meert had zoiets van, dat kan ik toch helemaal. Hij zegt, anders zou ik het je niet vragen, hè? Tuurlijk kan jij dat, dat ga jij doen.
Prachtig.
En dat doet ze nu. En wat dat betreft, ik ben echt super trots op hoe ze dat doet. Ja, echt. Dat is echt zo. Ja, die heeft zich heel goed ontwikkeld. Ja, heel mooi om te zien. En precies...
Wat voor meisje was zij?
Ze was wel een kattenkoppie. Ja, maar heel onzeker. Heel onzeker van zichzelf op school ook. Joram, met 2 vingers in zijn neus deed hij alles. Een zondagskind. En Meerte moest gewoon keihard werken voor haar cijfertjes. En dat heeft ze altijd gedaan. En dit ook. Maar ze doet gewoon keigoed.
Oh,
ja.
Mooi.
Ja.
Mooi. Mijn hoofd gaat nog even terug. Toen had je het over de jongens met voetbal, maar het geldt eigenlijk voor alle kinderen. Wat vind je van huiswerk?
Wat vind ik van huiswerk?
Ja, heb je daar een visie?
Ik denk dat je zoveel mogelijk moet proberen om op school te leren. Ik merk vooral dat huiswerk spanning en stress oplevert thuis met ouders. Omdat ze op een andere manier naar kijken en het kind dan, ja maar. En ik denk dat je best af en toe wat werk mag opgeven om ze te wennen aan, ik moet soms ook dingen thuis doen. Want dat moet later als je op hogescholen komt ook. Maar bouw het wel in hele kleine stapjes op. En zorg ook, denk ik, dat je die dingen doet die voor thuis ook behapbaar zijn. Maar ik heb altijd zoiets ook van ouders die zeggen, of van ze geven werk mee naar huis. Jongens, laat thuis nou thuis zijn. Laat het kind nou lekker spelen thuis. Ga nou niet thuis nog met jouw kind zitten oefenen, omdat jij denkt of vindt dat. Nee. En dat merk ik nu, zeg maar, in mijn ambulant begeleiden. Dan zeg ik dat ook wel eens van, probeer nou zoveel mogelijk, want je overprikkelt je kind enorm. Moet je niet doen. Zorg voor plezier.
En vanaf welke leeftijd denk je dat je het op kunt bouwen? Want dat is natuurlijk voor iedereen is individueel, die heeft alle behoeften. Maar als jij, nou ja, ik zo meteen komt er nog een vraag. Maar als jij het stokje zou hebben en jij mocht de streep zetten van nou, basisschool niet of juist wel of juist pas na de brugklas of whatever. Wat zou jij kiezen?
Nou ja, ik zou, als je in 7, 8 gewoon met een beetje huiswerk begint, is daar denk ik niks mis mee. En ja, dan hebben we het vaak over de topo-toetsen of zo. Of een dicté, zo van, jongens, we hebben het hier op school allemaal geoefend met elkaar. Je kunt het thuis ook nog oefenen. Ga je leren voorbereiden op iets. En sommigen die hoeven dat niet, want die hebben het gewoon in hun hoofd zitten. Want als die gewoon op de opletten tijdens de les, dan zit het erin. En een ander heeft dat extra stukje tijd wel nodig. Je ziet ook steeds meer op scholen dat ze of met portfolio's werken. Zo van, dit heb je gedaan, dus oké, dit stukje bagage heb je. Kijk, want dat ligt hierin. En ja, wat is een cijfer? Ben jij een 8? Of zeg je van, nou, jij hebt dit, jij beheerst dit. Of jij beheerst dit gedeelte en dit nog iets minder. Maar goed, dat is geen ramp, want je hebt gedaan wat je kon. We kunnen niet allemaal hetzelfde niveau halen. En dat is natuurlijk ook nog wel eens dat ik denk van, moeten we allemaal naar hetzelfde toe? Of moet iedereen gewoon naar zijn eigen plafond en of in zijn eigen groei blijven?
Die eigenwijzigheid waar ik voor sta.
Nu je dat zegt, eigenwijs. Ik had het laatst ook tegen een kind over eigenwijs. Van, ik weet niet hoe we kwamen van eigenwijs. Maar eigenwijs, als iemand dat tegen je zegt, dat heeft eigenlijk een nare betekenis gekregen. Want dan zeggen ze van, ja, ben je eigenwijs, jij doet niet wat er van je verwacht wordt. Maar eigenwijs betekent eigenlijk dat je iets op je eigen manier doet.
Precies.
En anderen die zijn het daar niet mee eens. Of die vinden het niet fijn. Ja, dat mag.
Ja.
En als het een volwassene is, ja, dan heb je een probleem. Want ik werk dan altijd met de handjes. Van, dit is volwassene en dit is kind. En als jij dit gaat doen, jouw handje gaat omhoog. En je gaat discussiëren over dingen die, zeg maar, voor grote mensen zijn. Dan word je vaak weer naar beneden getikt. Maar je mag best als jouw eigen mening geven. Je mag best op jouw eigen wijze aangeven hoe jij werken wil, wat jou helpt en dat soort dingen.
Wat je nodig hebt.
Ja, ja.
Ja, nou precies. En die negatieve connotatie wil ik juist eruit krijgen door daarom deze verhalen. Dat iedereen een eigen manier heeft en ze zijn allemaal anders. En dat maakt ons juist zo prachtig. Ik bedoel, ik zeg in de klas ook altijd, we zijn niet allemaal Barbies en we zijn niet allemaal Kens.
Nee.
Dan wordt het super saai, want dan hoeven wij niet meer onszelf te zijn. Nee. Maar juist, ik wil je horen.
Ja.
En jouw mening, ja, die wil ik graag horen. Of ik ernaar kan luisteren, is weer een andere.
Ja.
Maar ik neem hem wel mee en ik hoor hem.
Dat is inderdaad vaak. En dat, maar goed, dat geldt voor volwassenen en voor kinderen. Je wil gezien en gehoord worden. En dat wil niet altijd zeggen dat je zin krijgt, maar wel van, hey, er is naar me geluisterd.
Precies. En je neemt wel iets mee. Van, er is iemand die er wel anders over nadenkt.
Ja.
Als iedereen zijn mond maar houdt, dan denkt iedereen dat we op de goede, het goede weg nemen.
Ja, ja, ja.
En dat, ik ga jou een vraag stellen. De minister van Onderwijs belt jou. Hij zegt, Ferry, het onderwijs mag anders. Wat zou jij mij aanraden om ons eerst te veranderen of vooral aandacht aan te besteden?
Minister van Onderwijs. Ik denk A, niet dat ik het wil zijn. Ik denk dat ik niet ga voor de functie. Maar
nee, maar je hoeft het niet te zijn, maar ik wil advies.
Ja. Ik had vanmorgen een leerling een kaartje van Skoola gegeven. Daar stond op van, wat zou jij veranderen als je de baas, als je de directeur op school zou zijn? En die zei van dat de school later zou beginnen. En ik denk dat ik vooral heel erg zou gaan kijken van hoe kunnen we het onderwijs een betere invulling gaan geven. Dat we meer dingen gaan doen die er echt toe doen. Is gaan kijken van wat doen we eigenlijk wat heel veel energie vraagt. Die misschien eigenlijk niet nodig zijn. Dat we eens gaan kijken van hoe kunnen we voor de leerkrachten de ruimte geven om een invulling te geven, wel binnen bepaalde kaders, maar niet binnen, binnen de hectiek van toetsen en tijdslijnen en van, ik weet nog zo goed dat op een gegeven moment, ik stond toen niet meer voor de klas, was ambulant begeleider al en mijn vrouw stond nog wel voor de klas. Ja, ik begon eigenlijk altijd 's morgens met voorlezen. Gewoon even lekker rustig, gezellig met elkaar, jongens. Ja, maar dat kan niet meer. Nee, want daar worden we op afgerekend, want het moet allemaal efficiënt. Oh, nou, dat soort dingen. Dat ik denk van, geef de leerkracht alsjeblieft de vrijheid om in te vullen. Iedere leerkracht is anders. Er is geen leerkracht hetzelfde. Maar laat ze het doen en zet ze in hun kracht vooral. En dat laatste vooral, hè, van, dat ik merk van, heb je iemand op school die ontzettend goed is in tekenen? Nou, ik niet. Kunnen wij wat met elkaar afspreken dat jij bij mij tekenlessen geeft en ik bij jou muzieklessen? Want dat vind ik weer heel erg leuk. Dan hebben we allebei plezier en de kinderen ook.
Ja. En dat is toch weer die eigenwijzigheid inzetten, hè?
Ja.
Want je hebt je eigenwijs en je eigen kracht.
Ja.
Jouw kaststroom. Wat zou jij zeggen tegen kinderen, of eigenlijk de ouders van kinderen die niet graag naar school gaan, en juist tegen de kinderen of de ouders van kinderen die het heerlijk vinden om naar school te gaan?
Nou, de ouders waarvan de kinderen niet graag naar school willen, dat het belangrijk is dat ze vooral heel erg op letten hoe ze hun kinderen aanspreken over school. Wat ze zeggen. Dat ze erop letten van hoe bevraag ik ze, hoe reageer ik op iets. Dat ik vooral probeer zoveel mogelijk positieve feedback te geven. Dat het kind gaat voelen van, hé. Want vaak zijn het kinderen die niet graag naar school gaan omdat het niet lukt of omdat er wat is. Dus kijk goed en luister goed vooral naar je kind. Ik denk dat dat heel vaak is dat we allemaal dingen in ons hoofd hebben al. En niet horen wat de ander zegt. En als je nou hoort wat de ander zegt, ga er dan op in. Ga dan niet je eigen verhaal eruit mikken. Maar reageer op wat die ander zegt, dat. En bij die kinderen die met plezier naar school gaan, ja, eigenlijk zou ik zeggen, ja, doe niks. Het gaat goed, weet je wel. Zo van, ga niet iets doen waardoor het anders kan gaan. Maar wel van, hebben jullie door wat het maakt dat jullie kind het leuk vindt op school? Van, hebben jullie dat door, waardoor dat komt? Die vraag stel ik ook heel vaak aan kinderen die ik begeleid. Van, hoe komt het nou dat het goed ging vandaag op school? Wat was jouw rol daarin? Om ze bewust te maken van, ik heb een rol hierin. Ik werk heel veel met de cirkel van invloed. Van, ik heb invloed op mijn gedrag, op mijn keuzes, op mijn beslissingen, op mijn gedachten. Maar verspil je ook heel veel invloed aan jouw cirkel van betrokkenheid. Daar ben je wel bij betrokken, maar ik heb er geen invloed op. Dus kijk vooral, waar heb ik invloed op? Op mijn gedrag. Het gaat er niet om wat er gebeurd is, maar hoe ik ermee omga. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Nou, en ik denk dat dat ook voor ouders belangrijk is, dat ze zien van, het gaat er niet om wat er op school gebeurd is met je kind, maar hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik reageren? Wat helpt dat?
Mooi. Dankjewel. Dat is, ja, nou ja, weet je, we zijn allemaal zo druk. Dat soms ook.
Ja, maar dat is het.
Vergeten.
Ja.
Om echt aandacht te hebben en te luisteren.
Ja, maar ik denk dat je daar de kern raakt. We zijn allemaal zo druk met van alles en nog wat. Leerkrachten ook. Dat ze zoiets hebben van, ik kwam vanmorgen op school en de leerling die ik moest hebben, die was buiten met de streetwise van de ANWB bezig. Leerkracht is helemaal vergeten mij af te bellen. Ja, maar ik heb ook 4 begeleiders en ik heb er niet aan gedacht. Nou, dat vind ik heel symptomatisch. Zo van, dat het hoofd zo vol zit met van alles. Of met een groep die heel bewerkelijk is. Van, zien de collega's dat, ziet de IB'er dat, ziet de directeur dat.
Ja, en wat doen ze dan vervolgens?
Hè? En dan, ja. Sommigen zien het wel
zien
en die kijken de andere kant op. Ja.
Ja, want volgend jaar ben ik triest. Misschien aan de beurt.
Ja.
Ja. Ik heb steeds twee woorden waar jij uit mag kiezen.
Oh.
En dan, okay. En dan later kun je ondertitelen als je dat wil.
Ja, oké. Okay. Ja?
Okay. Geïnspireerd of aangeleerd?
Geïnspireerd.
Denk of doen?
Doen.
Liever enig kind of één van de kinderen?
Eén van de kinderen.
Dromen of voelen?
Voelen.
Elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde?
Ieder jaar een andere.
Basisschool of middelbare school?
Middelbare school. Ja. Oh, maar ik mag ondertitelen, hè?
Ja, je mag ondertitelen.
Nu of straks?
Nou, wat je wil, doe nu maar.
Nou, ja, middelbare school, ik weet niet, dan zit je in je puberteit en dan... Dan gebeurt er veel meer, heb ik zo in mijn hoofd. Ja, ja. En dan spat het van rechts naar links. En,
alles is mogelijk.
Ja, 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 ja.
Voor jou in ieder geval, ja. Ja. Wiki de Viking of Pippi Langkous?
Pippi Langkous. Ja.
Klassikaal onderwijs of individueel?
Ja. Hangt van het kind af. Wat heeft iemand nodig? Maar individueel in de zin van als ze met elkaar in een lokaal zitten, dan dat bedoel ik. Hè? Dus dat je individueel gericht bent. Dat, ja. Ja.
Kinderen directief benaderen of hun volgen?
Volgen, maar sommige kinderen hebben directief nodig. Maar ik kies het liefst voor volgen.
Reken of taal?
Taal.
Theorie of praktijk?
Praktijk.
Lesuur als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
Daar heb ik niet zo'n voorstelling bij. Lesuur als strippenkaart. Nou, dat vind ik een lastige. Die weet ik niet. Strippenkaart. Zo kan binnenkomen wanneer ik wil? Nou ja, als dat goed te organiseren is voor beide partijen. Want ik denk aan de leerkracht en aan de leerling. Ik denk voor de leerling ideaal. Maar hoe is dat voor de leerkracht? Nou, dat kan niet iedereen. En dat is wel belangrijk. Dus hou ik het maar even bij klassikaal. Ik ben er nog niet uit.
Nee, ik wil je alleen even laten nadenken. Wat gebeurt er dus?
Ja, ik zit heel erg te denken van...
Maar als we nou veel meer computers zouden hebben. En je zou bijvoorbeeld... dat is dan mijn idee. Een beetje zo van... je hebt verschillende soorten uitleg. Dus Tim, Ahmed, Hattie en... weet ik wel, wie doet het nog? En de een doet het heel uitbundig. Hè? En de een is echt kinesthetisch. En de ander is heel monotoon.
Mm-hmm.
En de ander doet het weer op zijn of haar manier. En dat... Dus van A tot Z zou je je programma kunnen volgen. Je hebt wel doelen, hè, die blijven gewoon. Maar jij kan al heel veel doen dat je als leerkracht meer tijd hebt. Hè, dus lesuren. Als je een probleem hebt, dan kom je les halen om nog eens extra ondersteuning.
Ja.
En anders kun jij gewoon al heel veel zelf doen.
Ja.
Want sommige kinderen vervelen zich. En sommige kinderen... het heeft niet altijd zin in mijn optiek dan om 100 keer diezelfde som te laten herhalen. Want op een gegeven moment na 100 keer kunnen ze die som... en dan vergeten ze die vorige som. Of die volgende som kunnen ze niet meer. Ja. Weet je, dus dan denk ik van ga leren wat er echt nodig is. Ja. Dus er moet een basis zijn. Iedereen moet rekenen, taal, schrijven, begrijpend lezen. Mm-hmm. Vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Ja. Maar tot welk niveau kun je iemand trekken?
Ja. Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Zo van daar moet je op een gegeven moment wel naartoe. Dat je iedereen, individueel op zijn niveau kan bedienen. En daar is natuurlijk de PC's zijn er natuurlijk uitermate geschikt voor. Zo als je daar ook kan werken. Aan de andere kant ook zoiets van, maar ik wil ze ook niet heel lang achter zo'n scherm zien hangen.
Nee, maar dat gaat bij sommigen heel snel, omdat ze dan die sommigen lekker achter elkaar...
En die kunnen weer wat anders oppakken.
En je zou natuurlijk vaste uren kunnen hebben van, dan moet je in ieder geval allemaal aanwezig zijn, want klassengesprekken, samenwerkopdrachten.
Ja.
Dat zou ik denken van, dat is heel essentieel. Dus dan bedoel ik van, er is een deel vast en een deel zou je kunnen strippen. Ja, heb ik dat nodig?
Ja.
Of ga ik liever, sommige kinderen, zeker na die coronatijd, ontdekte ik dat heel veel kinderen best een eigen ruimte ook wel fijn vinden.
Mm-hmm.
Maar we zitten maar in het lokaal.
Ja.
Weet je, hoeveel mensen nu ook met die... bedrijven, dat ze dan met elkaar allemaal gezellig zitten. Maar sommigen vinden dat helemaal niet fijn. En dan denk ik, wat kunnen we doen om eruit te halen? Om die eigenwijzigheid te stimuleren in plaats van...
Daar wil ik wel aan meewerken. Dat lijkt me heel mooi, maar...
Goed. Maar daar komt die vandaan. Dat ik dacht, ik gooi hem er eens in. En ik hoor wel gewoon verschillende meningen.
Ja.
Heb jij nog een tip, een top of een boodschap voor de luisteraars? Die zegt van, dit wil ik nog eigenlijk wel heel graag meegeven. En het is niet aan de orde gekomen. Dus.
Nou ja, ik zei net eigenlijk al, van wat ik heel belangrijk vind, is dat je kijk en luister heel goed naar een kind. Dat je weet wat ze nodig hebben. We kijken zo vaak over de kinderen heen. We zijn zo bezig met dat wat we moeten aanbieden. Dat is ook het systeem wat het misschien tegenhoudt. Maar maak tijd voor, ga eens individueel zitten met een kind. Wat weten we nou van elkaar? Ik vind het zo belangrijk dat je dingen van elkaar weet en dat je een veilige sfeer creëert, dat kinderen het ook kunnen. Ik heb ooit een voorbeeld gegeven. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem verzonnen, maar ik vertel hem altijd als de waarheid aan waar ik het doe. Maar van, ik was toen leerkracht, ik stond voor een groep, de kinderen komen binnen. Nou, iedereen, welkom, zo ook iedereen. Nou, ik zit er, op een gegeven moment gaan we naar de rekenles. En dan zie ik daar Thea. Thea gaat niet aan de werk. Dus ik, Thea, ga je ook aan je werk? Thea gaat niet aan de werk. Ik denk, nou, laat maar even. Ik loop er later toe. Thea, je moet nou echt aan je werk gaan. Kijk, iedereen is al bezig, hè? Ja, gaat het goed? Nou, oké, doe je best. En op een gegeven moment begint Thea te huilen. En ik loop toe. Thea, wat is er nou aan de hand? Waarom ga je niet aan je werk? Mijn cavia is vanmorgen overleden. Nou ja, dat dus.
Ja.
Als je dingen niet van elkaar weet, zeg ik dan, dan kun je elkaar ook niet helpen. Probeer een open sfeer te creëren. Werk eerst aan de relatie met kinderen. Dat vind ik heel belangrijk.
Helemaal mee eens.
Nou, fijn.
Hoi. Ja, leuk. Ja, ja, ja. En dit is een verzonnen verhaal, maar niet eens. Ik kan hem zo bevestigen. Dat is helemaal geen punt.
Maar dit zijn natuurlijk dingen die gebeuren gewoon.
Ja.
Of, wie niet? Zoveel kinderen van gescheiden ouders die van huis komen met ruzie en dan een klas inkomen met een hoofd vol. En dan zich moeten concentreren. Ja, hoe dan? Maar als je dat niet weet. Dus van, ik ben er altijd voor om van, nou, laten we eerst maar eens goed gaan kennismaken met elkaar. Waar kom je vandaan? Wie ben je? Wat wil je nu kwijt? Hè? Want het is natuurlijk van wat jij kwijt wil. Je kan het er niet uit trekken.
Nee.
Maar het is aan de leerkracht om het zo te creëren dat het kind het wel kan, wil en durft.
Helemaal waar. Dankjewel.
Graag gedaan.
Mooi gesprek.
Ja, dankjewel ook. Dat was leuk. Fijn.
Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!